En wij gaan dus verder op deze zondagochtend met het reukofferaltaar. De draden zitten goed, ja. Ja, weer even voor het overzicht natuurlijk, zoals dat hoort. Want waar staat dat reukofferaltaar dan precies? Die staat in de tabernakel.
Oké. Okay.
Jij weet precies waar die staat. Dat weet ik, dat jij dat precies weet.
Ja,
jij
ook. In een grote kamer op de tuin. Ik weet het in een grote. Wie zijn er klein? Oh,
nou, tot zover Jens en Fem. Nu gaat papa het weer overnemen, oké?
Okay? Ja.
Goed. We hebben het over de tabernakel. En zoals we gezien hebben tot nu toe, spreekt die tabernakel van geestelijke dingen. Wij zijn allemaal mensen van vlees en bloed. En dus is het ook wat lastig om de dingen die God ons belooft, die God ons voorzegt, hè, geestelijke dingen, zoals God de dingen ziet, om die zijn wat lastig voor ons om voor te stellen. En daarvoor hebben we dit soort plaatjes gekregen. Zoals de kandelaar, waar we het dan de vorige keer over hadden. Hè, die als een uitbeelding van Christus en zijn lichaam, die hij dan voedt, die hij verlicht. Hè. Hij zorgt voor de olie, hij zorgt ervoor dat die lamp blijft branden. Hij zorgt ervoor dat verkoolde stukje van die pit, van dat lont, dat verwijderd wordt. Nou, dat zijn allemaal uitbeeldingen van geestelijke dingen. Daar hebben we het vorige keren over gehad. Ook over die tafel met de toonbroden. He, als uitbeelding van dat koninkrijk. En brood natuurlijk ook als uitbeelding van voedsel, van geestelijk voedsel. Hij voedt ons met zijn woord. Nou, hoe druk je dat uit in stoffelijke dingen? Nou, bijvoorbeeld door brood. En wijn zou je daarbij kunnen denken. Die twee vind je ook vaak samen in de schrift. Maar het zijn dus plaatjes bedoeld om ons een voorstelling te geven van geestelijke dingen. Het reukofferaltaar is het laatste attribuut wat we gaan bezien. Dat stond in het heilige, dus in de grote kamer, zeg maar, het grote vertrek. Ik zie een bevestigend ja, dus dat klopt wat ik zeg. Maar daar stond dus de tafel met de toonbroden, de kandelaar en hier staat dan het reukofferaltaar. En dat reukofferaltaar is eigenlijk, maar misschien spreek ik nu meer een beetje uit mijn eigen perceptie, mijn eigen zienswijze. Is wat mij betreft wel een beetje het meest abstracte ding wat we daar vinden. En de waarheden die het uitdrukt zijn ook zijn aan de ene kant vrij praktisch, maar aan de andere kant ook wel het minst grijpbaar, denk ik. Maar nogmaals, misschien denken jullie daar heel anders over. En misschien heb je al geen idee. maar dan gaat dat komen, de komende uur, anderhalf uur. Dat reukofferaltaar is net als al die attributen een uitbeelding van Christus. Ze werden allemaal gezalfd, dat heb ik een of meerdere van de vorige keren ook al gezegd. Ze werden allemaal gezalfd met olie. En alleen dat al is een zalving, in het Hebreeuws Mashiach, gezalfde. Alleen dat al is een uitbeelding van Christus. Dus het feit dat al die attributen met olie ingewijd of gezalfd werden. Ja, dat wijst ons er al op dat het spreekt van Christus. Heel samenvattend gezegd is dat reukofferaltaar een uitbeelding van zijn dienst, hè, van Christus, aan God. Hè, maar wij zijn in hem, dus het gaat ook over ons en onze dienst aan God. En dienst vind ik altijd een beetje een wat beladen woord. Denk al gauw aan een kerkdienst of weet ik veel, het houden van de 10 geboden. Maar daar heb ik het niet over, maar dat zal ik de komende uren wel proberen duidelijk te maken. Maar dat reukofferaltaar, daar werd reukwerk op geofferd, dat wordt in de schrift in verband gebracht met gebed. En gebed is natuurlijk een in de meest praktische vorm, handen samen, ogen dicht, een gebed opzeggen. Om het even heel bazaal te zeggen, dat is een uitbeelding van onze, weer dat woord dienst, maar ik zou liever een ander woord daarvoor vinden, maar in ieder geval onze afhankelijkheid van God. Maar gebed is een veel breder iets dan zomaar het opzeggen van een gebed, maar ook daar kom ik nogal op. Trouwens, daar hebben we het ook wel eens over gehad hier op deze plek, over bidden en danken, wat dat dan precies is. Maar daar, zoals gezegd, daar kom ik dan straks nog wel op. Het is in dat reukwerk, dat offeren van reukwerk, is ook een uitbeelding van zijn gebed tot de Vader. Dat is het meest belangrijke van het verhaal. Niet ons gebed, want wij weten toch niet wat wij bidden moeten, zegt Romeinen 8. Maar het gaat om zijn gebed. Hij is altijd aan Gods rechterhand om voor ons te bidden. Dus het is een uitbeelding van het gebed van Christus, van de dienst van Christus, van zijn geloof, zou je ook kunnen zeggen. Nou, dat tot zover wat inleidende woorden. De plaats van het reukofferaltaar in het heilige, daar hebben we het dus ook over gehad. Het was overigens ook het attribuut dat het meest dicht stond bij de Ark van het Verbond. Dus zeg maar het pronkstuk van de tabernakel. Het attribuut ook waar eigenlijk alles op gericht was. Alles draaide in die tabernakel om de Ark van het Verbond. Was het absolute middelpunt ook van de tabernakel. Maar daarover gaan we het een volgende keer of misschien ook wel volgende keren hebben. Zoals gebruikelijk wil ik gewoon weer een aantal schriftplaatsen doornemen waar gesproken wordt van het reukofferaltaar. Beginnend in Exodus 30. Ik hou elke keer een beetje dezelfde schriftgedeelte aan. Ik zou ook telkens andere kunnen pakken, maar wellicht aan het einde van deze serie dan denken jullie van, tabernakels, Exodus 30, Exodus 37, 39 en 40. En dan weet je ongeveer waar je het vinden moet. Maar met alle tekstverwijzingen die erbij staan, of met een concordantie of een goede studiebijbel, kom je ook een heel eind. Ik begin gewoon te lezen in Exodus 30, vers 1. En dan lees ik even al die schriftgedeelten. En dan zullen we daarna wat nader inzoomen op een aantal van die gedeelten. In Exodus 30 vers 1 staat, gij zult ook een reukaltaar van reukwerk maken, van sittimhout zult gij het maken. Een L zal zijn lengte zijn en een L zijn breedte, vierkant zal het zijn. Met twee L'en deszelfs hoogte, uit hetzelfde zal zijn hoornen zijn. En gij zult het met louter goud overtrekken, zijn dak en deszelfs wanden rondom, als ook zijn hoornen, en gij zult het een gouden krans rondom maken. Gij zult ook twee gouden ringen daaraan maken onder zijn krans. Aan zijn twee zijden zult gij dezelfde maken, aan zijn beide zijden. En zij zullen zijn tot plaatsen voor de handbomen, dat men het daarmee dragen. De draagbomen nu zult gij van sittimhout maken en gij zult die met goud overtrekken. Gij zult het zetten voor de voorhang die voor de ark der getuigenis zijn zal, voor het verzoendeksel, het welk zijn zal boven de getuigenis waarheen ik met u samenkomen zal. En Aaron zal daarop aansteken wel riekende specerijen. Alle morgen, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelfde aansteken. En als Aaron de lampen aansteken zal, tussen de twee avonden zal hij dat aansteken. Het zal een gedurig reukwerk zijn voor het aangezicht des Heren bij uw geslachten. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelfde aansteken, nog brandoffer, nog spijsoffer. Gij zult ook geen drankoffer daarop gieten. En Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen met het bloed des hondoffers der verzoeningen. Eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij uw geslachten. Het is heiligheid der heiligheden den Heren. Nou, tot zover de instructies hoe dat reukofferaltaar gemaakt moest worden. Dan in vers 37 daar wordt het daadwerkelijk gemaakt door Bezaliel. Vers 1, ik verwijs er maar even naar, maar ik haak aan in vers 25, want daar gaat het over dat reukofferaltaar. Vers 25 staat, hij maakte het reukaltaar van sittimhout, een el was zijn lengte en een el zijn breedte, vierkant, maar twee ellen zijn hoogte. Uit hetzelfde waren zijn hoornen en hij overtrok hem met louter goud, zijn dak en zijn wanden rondom, als ook zijn hoornen. En hij maakte het een gouden krans rondom. Hij maakte ook twee gouden ringen daaraan, onder zijn krans, aan zijn twee hoeken, aan zijn beide zijden tot plaatsen voor de handbomen, dat men het daarmee droeg. En hij maakte de handbomen van sittimhout en hij overtrok ze met goud. En hij maakte ook de heilige zalfolie en het reukwerk van de zuiverste welriekende specerijen naar apothekerswerk. En dan nog Exodus 39, vers 38. Daar staat verder het gouden altaar. Zo wordt het altaar dus ook genoemd. Het gouden altaar. In tegenstelling tot het bronzen altaar. Want dat was het brandofferaltaar. Verder het gouden altaar. En de zalfolie. En het reukwerk van welriekende specerijen. En het deksel van de deur der tent. En het volgende vers gaat dan ook over het koperen altaar. Nou, wij gaan door naar 40. Hoofdstuk 40. Vers 5. Gij zult het gouden altaar ten reukwerk voor de ark der getuigenis zetten. Dan zult gij het deksel van de deur, de tabernakels, ophangen. En vers 26 en 27. En hij zet het gouden altaar in de tentensamenkomst voor de voorrang. En hij stak daarop aan reukwerk van welriekende specerijen, gelijk als de Heere aan Mozes geboden had. Dit is dus een hoofdstuk 40. Vergat ik erbij te zeggen. Is het moment dat daadwerkelijk die tabernakel opgezet wordt. De tent wordt neergezet met alle dingen erin. En dat wordt daar beschreven. Nou, maar gewoon van vooraf aan beginnen bij hoofdstuk 30. Het moet ons nu wel een beetje op gaan vallen dat er wel vaak, heel vaak dezelfde dingen terugkomen. Ik zal even de interlineaire er ook bij pakken. Nou, dit was dus ook een altaar, hè? Het staat in vers 1. Je zult ook een reukaltaar van reukwerk maken. En dit is dan ook een altaar, maar wel, wel weer een ander altaar dan dat bronzen altaar, dan dat brandofferaltaar. Want op dat brandofferaltaar werden dieren geofferd. En we hebben toen gezien dat is een uitbeelding van de opstanding van Christus. En naast het altaar werd eventueel op een slagbank werden die dieren geslacht. En op het altaar zelf werden ze geofferd. Maar dit is een altaar waarop reukwerk of wierook werd geofferd. Nou, dan zie je dus ook in de interlineair staan dat het een rookplaats was. Daar hebben wij wellicht ook weer wat andere gedachten bij. Ik ga even roken in het rookhok, hè, op de rookplaats. Ja. Maar ja, als je roker bent, kun je wel een beetje je eigen slechte gewoontes zo wat goed praten. Inderdaad. Ja, ja. Maar een rookplaats. En daar werd in de Statenvertaling staat dan een rookplaats voor van reukwerk. En dat is dus letterlijk wierook. Ja, en wierook, dat hebben we het bij de tafel van de toonbroden ook over gehad. Want daar werd ook wierook op die broden gelegd. Maar ook wierook is een... dat wordt in de schrift... wordt dat in verband gebracht met... ook met, ja, vooral met de hoge priester en het hoge priesterlijk werk. We vinden overigens bij de geboorte van de Heer Jezus... vinden we... Het is nu eind november, dus... Dan lopen we tegen kerst, dus dan weten we dat weer natuurlijk. De wijzen uit het oosten, dat waren de drie natuurlijk, want ze brachten goud, wierook en mirre. Daarom waren het de drie, denk men. Het staat er niet bij hoeveel het er waren. Het zouden dus drie geweest kunnen zijn. Maar die brachten dus ook goud, wierook en mirre. En goud en wierook vinden we natuurlijk hier ook. Nou, dat zeg ik al maar vast met de kerst in het vooruitzicht. Alles wat je vindt omschreven bij de geboorte van de Heer Jezus, het wijst allemaal, tuurlijk, het is een beschrijving van zijn geboorte, maar het wijst allemaal al op zijn opstanding. Zingende engelen, goud, wierook, mirre. Mirre was een balsem om een lichaam te conserveren, zodat het niet vergaat. Nou, dat is ook een beeld van opstanding, dat lichaam werd geconserveerd, dat bleef. Tenminste, het ging wat minder snel bedierven, laat ik het zo zeggen, ging het ontbinden. Maar het zijn allemaal attributen die spreken van opstanding. Maar ook van lof brengen aan God, dat is het eigenlijk. Wierook is een uitbeelding van lof brengen aan God. En wij hebben zelfs een werkwoord in het Nederlands. Iemand bewieroken, dat betekent ook iemand loven of prijzen. Dat is volgens mij niet altijd even positief. Het is vaak een wat overdreven loven en prijzen. Nou, Jens zit er nu niet, anders had het even over Messi kunnen hebben. Maar dat zijn mensen die worden wel door hem bewierookt. Enigszins overdreven natuurlijk. Maar dat zijn echte helden. Dus daar gaat het dan over als wij iemand bewieroken. Nou, daar spreekt dus ook wierook van in de schrift. Dat wierook werd op dat altaar verbrand. En ook dat is alweer een uitbeelding van dood en opstanding. En net als bij het verbranden van een dier op het brandofferaltaar. Ook dat wierook werd verbrand en een vaste stof werd een gasvormige stof. Ja, dat is ook een uitbeelding van vergankelijkheid die onvergankelijkheid aandoet. Een vaste stof, vlees is ook een vaste stof die geestelijk wordt. Zoals de Heer in eerste instantie opstond uit de dood en een opstandingslichaam kreeg. En hij als eersteling van een nieuwe schepping en wij daarin zullen volgen. Je zult een rookaltaar van rook van of voor reukwerk maken, van wierook. Nou, ook weer van sittimhout. Ook dit altaar werd dus gemaakt van hout. En we hebben de vorige keer over dat sittimhout gesproken. Dat is een uitbeelding van dat wat de aarde voortbrengt, hout. Wil dit kleine meisje misschien iets zeggen? Nou, als je 6 bent, ben je niet echt groot, maar wat wil je zeggen?
Jij zijn net toch over het schapen die dood het gaan.
Ja.
Dat is ook met Jezus.
Dat is ook met Jezus, ja. Zoals het schaapje dood ging, zo ging Jezus ook dood. En zoals het schaapje geofferd werd, zo stond Jezus op. Nou, dat weten we ook weer dan. Gaan we even zitten nu? Dank je. Maar sittimhout, dat ook het brandofferaltaar was gemaakt van sittimhout. Dat werd overtrokken met koper. De tafel van de toonbroden was ook gemaakt van sittimhout. En ook dit reukofferaltaar is weer gemaakt van sittimhout. Alleen de tafel en het reukofferaltaar zijn overtrokken niet met koper, maar met goud. Want als we eenmaal binnen waren in dit heiligdom, dan is alles van goud. En dat spreekt van de hemelse dingen en buiten zijn de dingen van koper. Precies. Maar dit is dus een dat hout. Sittim, dat heeft nog iets met afwijken te maken, met tegenstand. De wortel van het woord, de stam van het woord heeft nog. Daar is ook Satan van afgeleid. Dus dat is echt wat de aarde, wat deze oude schepping voortbrengt. En daarom wordt het ook overtrokken met goud, met onvergankelijkheid. En goud is een edelmetaal, dat niet roest. Een van de edelste zaken die wij in deze schepping kennen. Nou, dat altaar dat was een L breed. Tenminste een L lang en een L breed. Dat spreekt ook weer van eenheid. Het was vierkant, maar dat betekent dat alle zijden gelijk waren. En dus spreekt het van eenheid. En 1 keer 1, dat is 1 in het kwadraat. Dus nog steeds 1. En dat alles wijst ons op de ene God. En zoals we bijvoorbeeld in Deuteronomium 6 vers 4 vinden. Het Shema, Shema Israël. Hoor Israël, hoor. Yahweh, de Heere is onze God. En de Heer is 1. Nou, daar gaat het over. Er is 1 God. Er is 1 beschikker. Er is 1 plaatsen van alle dingen. Daar spreekt ook dit altaar van. En natuurlijk spreekt dat ook van de Zoon. Waarin de ene God zich openbaart. En dan denk ik aan vers als Colossense 1. Ja, Colossense 1, ik wilde lezen vers 19. Maar we hebben het over de één, of een eerste. Als we bijvoorbeeld als we vers 18 lezen in Colossense 1, dan staat daar: Hij is het hoofd van het lichaam, maar het hoofd is ook een eerste. De eerste, namelijk van de gemeente, de Ecclesia. Hij die het begin is, maar het begin is ook weer een eerste. Is ook weer een één. En dan de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. He, ook Christus wordt uitgebeeld in die één, in die eerste. He, want het is dus vaders welbehagen geweest dat in hem heel de volheid wonen zou. En die volheid is, dat zijn, zoals ook in 2 vers 9 staat, de volheid van de Godheid. In hem zou op lichamelijke wijze de volheid van de Godheid wonen. Want in hem, 2 vers 9, woont al heel de volheid van de Godheid lichamelijk. God openbaart zich in zijn Zoon. Ja, en hij is de eerste. En hij is ook de ene. Hij is ook de ene waarin de ene God zich openbaart. Nou, in Exodus 30 vers 2, wat lezen we daar nog meer? Een L lang en een L breed, hè? 1 in het kwadraat. Een vierkant, dat spreekt van eenheid. Maar het spreekt toch ook van de vier hoeken van de aarde. Dat hebben we ook gezien bij dat brandofferaltaar. Dat was 5 keer 5. 5 bij 5. 5 L lang, 5 L breed. Dat was een behoorlijk stuk groter dan dit altaar. Maar dat was ook vierkant. En we zien wel meer overeenkomsten tussen dat brandofferaltaar en dit reukofferaltaar. Want beide waren vierkant en beide hadden hoornen aan de vier zijden. En ik heb toen ook een schriftplaats, misschien wel meerdere schriftplaatsen genoemd, waar wordt gesproken van de vier hoeken van de aarde. Openbaring 7 vers 1 en 20 vers 8 vind je dat. Daar wordt gesproken van de vier hoeken der aarde, of van de vier winden van de aarde. De vier is dan ook een uitbeelding van deze wereld, van de aarde. En God gaat heel deze aarde, heel deze wereld tot eenheid brengen. God verzoent het al, het heelal, heel deze schepping, ja, door het bloed van het kruis. Dat is overigens Colossense 1 vers 20, waar we net 1 of 2 versen voor zaten. Dus dat grijpt dan mooi in elkaar. Maar die vier, die worden door of in Christus tot eenheid gebracht. Van die ene God in zijn Zoon. In Christus brengt hij heel deze schepping, de vier, tot eenheid. Nou, wat over de hoogte wordt gezegd, dat hij 2 ellen hoog is. Hij is in ieder geval 2 keer zo hoog als breed. De tafel van de toonbroden was 2 keer zo lang als breed. Maar daar zagen we dat die 2 heel vaak terugkomt in die tafel. Hè? 2 kronen, 2 stapels met broden. Hij is 2 keer zo lang als breed. Daar sprak het van de dubbelheid van dat koninkrijk. Hè? Die 2 kronen, die 2 kransen. Een verborgen koninkrijk en een geopenbaard koninkrijk. En hier spreekt het van een altaar dat 2 keer zo hoog is als dat het lang is. Ja, wat het precies betekent, weet ik niet. Wat het in ieder geval aangeeft, is dat het altaar, als je het mij vraagt, dat het omhoog gericht is. Hè, het wijst naar boven. Het is lang, het is hoger dan dat het breed is. En het wijst dan ook naar boven. Het is omhoog gericht. En als we de priesterlijke diensten bezien, de priester die vervult een dienst met dat altaar. Dat hebben we net gelezen, maar kom daar ook straks nog wel op. Ja, die priester kennen we als de hoge priester Christus. En hij is de verbinding tussen hemel en aarde. Ja, daar spreekt dit altaar natuurlijk ook van. Ik zei net al, hè, dat is het pleiten, het gebed van Christus dat daar ook in wordt uitgebeeld. Hij zit aan Gods rechterhand en hij is daarom altijd voor ons te bidden. En dat beeld, dat reukwerk, dat wier ook uit. Nou, dit reukofferaltaar had ook hoornen. Dit reukofferaltaar had ook hoornen. Dat zie je nog een beetje op het plaatje, hele kleine horentjes. Ik heb volgens mij nog een plaatje wat dichterbij, ja. Dit is dus de hoge priester die reukwerk brandt op dat reukofferaltaar. Maar dit altaar had dus ook vier hoornen, lezen we in vers 2. Net als dat brandofferaltaar. En hoornen in de schrift die spreken van koningschap. In Openbaring 17 vers 12 lees je dat, daar wordt het echt heel letterlijk gezegd. Daar staat: de 10 hoornen die u gezien hebt, zijn 10 koningen. Daar gaat het over een hele andere voorstelling. Ook over een hele andere koning en een heel ander koningschap. Maar die 10 hoornen die stellen daar 10 koningen voor. Nou, een hoorn spreekt dan ook van koningschap. En Christus zal koning zijn over de vier hoeken der aarde. Deze hele wereld, deze hele schepping. Daar zal hij koning over zijn. En ook die hoornen waren weer verguld met goud overtrokken. Gij zult ze met louter goud overtrekken, vers 3. Zijn dak, het deksel en dus zelfs wanden rondom, als ook zijn hoornen. En gij zult het een gouden krans rondom maken. Ook dit reukofferaltaar had, net als de tafel van de toonbroden, een gouden krans. De tafel had er 2, het reukofferaltaar heeft er 1. Nou, de kroon, de hoornen, het spreekt allemaal van koningschap. Hout overtrokken met goud, vergankelijkheid dat onvergankelijkheid aandoet. Christus die leed en stierf als vergankelijk mens. Hij stierf, hij was 3 dagen in de dood, maar God wekte hem op. En gaf hem een plaats aan zijn rechterhand. Hij overtrok hem als het ware met goud, met onvergankelijkheid. Nou, en bij mijn koningschap, als het gaat om koningschap, dan worden koningen ook vaak gezalfd uit een hoorn. Denk aan David, die door de profeet gezalfd werd uit een hoorn. Overigens. Ja, wat je dus op dat reukofferaltaar vindt, het is een uitbeelding van koningschap. En hiernaast zien we de priester, de hoge priester. En wordt de wier ook gebrand door de hoge priester. Dus dit altaar is dan ook weer een uitbeelding van Christus, die niet alleen hoge priester is, maar ook koning. Ik zou kunnen zeggen Christus die niet alleen koning is en ook zal zijn, maar die ook hoge priester is. En dat is, ook daar heb ik wel eens op gewezen, dat is tamelijk bijzonder, omdat onder het oude verbond de koningen uit de stam van Juda kwamen. En de Heer Jezus was dat naar het vlees ook. Hij werd geboren uit, hij was uit de stam van Juda. Maar de priesters, en de hoge priester was uit de familie van Aaron, en de priesters waren uit de stam van Levi. Dat waren dus levieten. Dus onder het oude verbond kon men nooit koning en priester zijn. Of men kon nooit priester en koning zijn. Dat was onmogelijk. Maar in Christus worden die twee wel tot één gebracht. Nou, dat vind je dus in dit plaatje natuurlijk schitterend uitgebeeld. Het koningschap, de vier hoornen, de gouden kroon en de hoge priester die het reukwerk offert. Nou, dat is een. Maar ook dit vinden we al voordat de wetgeving gegeven werd. Het hoge priesterschap en het koningschap in één. Namelijk in het hoge priesterschap van Melchizedek. Genesis 14, Psalm 110 en de hele Hebreeënbrief. En Hebreeën legt dan ook uit dat die Melchizedek een type is van Christus. Hè? En dat Christus is aangesteld als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus er wordt een hoger, een beter priesterschap. Niet naar de ordening van Aaron, niet naar de rangorde of de schikking van Aaron, maar naar die van Melchizedek. Dat was namelijk een onvergankelijk priesterschap. Ja, en dat van Aaron en zijn nakomelingen niet, zoals we weten, want die zijn alle gestorven. Of werden door de dood verhinderd te blijven, zoals de Hebreeënbrief zegt. En omdat al die hoge priesters van het oude verbond door de dood werden verhinderd te blijven, ja, moest er een ander priesterschap komen. En dat priesterschap vervult Christus. Een onvergankelijk priesterschap. Vers 4 ga ik gewoon verder. Gij zult ook twee gouden ringen maken. Nou, dat is ook niet nieuw. Dat vonden we ook al aan, bijvoorbeeld aan de tafel van de toonbroden. Aan de ark van het verbond zullen we het later ook zien. Twee gouden ringen daaraan maken. Onder zijn krans, dus onder die kroon. Nou, dat zie je op het plaatje ook. Aan zijn twee zijden zult gij dezelfde maken. Nou, 2 keer 2, dat is 4. Dus dat zijn er ook weer 4. 4 ringen. En die ringen die zullen zijn tot plaatsen voor de handbomen, opdat men het daarmee dragen. Nou, dat had dus ook nog een praktisch nut. Want daar werd het reukoffer altijd dus mee gedragen. Nou, en ook een ring. Dat spreekt net als goud van onvergankelijkheid. Hè? Een ring is een oneindige lijn. Er zit geen begin aan en geen einde. Daarom hebben we ook trouwringen, gouden trouwringen. Dat is daar ook een uitbeelding van. Maar ook in de schrift vinden we talloze malen, tenminste best wel vaak, de zegelring. Bijvoorbeeld bij Jozef, hè, die kreeg de ring van Farao. In het boek Esther speelt de ring een grote rol. Maar dus die ring spreekt ook van koningschap, van onvergankelijkheid. Of van onvergankelijk koningschap, zou je kunnen zeggen. Nou, waar zouden die draagbomen van spreken? Hè? God draagt heel zijn. God draagt in de eerste plaats natuurlijk Christus. Maar God draagt die vier, in die vier ringen, draagt hij deze hele schepping. He's got the whole world in his hands. of als ik het met woorden uit de schrift moet zeggen. Hebreeën 1 vers 2 of 3. Die alle dingen draagt door het woord zijn kracht. God draagt alle dingen door zijn woord. Het al wordt door hem, door zijn woord gedragen. De draagbomen nu, vers 5, zult gij van sittimhout maken en gij zult die met goud overtrekken. Nou, idem zou ik zo ongeveer zeggen, want dit hebben we nu al zo vaak gezien. Sittimhout met goud overtrokken. Maar God heeft dus, God heeft alles in de hand. Dat beelden die draagbomen ook uit. Het is ook dat reukwerk wat hier geofferd wordt, wat je op het plaatje ziet, ook dat is uit zijn hand. Hè? Wanneer wij, laat ik het zo zeggen met de woorden van Filippenzen, ook hij bewerkt het willen en het werken. Onze dienst aan hem is niet ons eigen werk, ook dat is zijn werk. Zodra het ons eigen werk is, is het juist niet meer zijn werk. En dan is het in ieder geval niet dit reukwerk. Want dit reukwerk, deze goede geur, is die van Christus. En dat gaat niet over onze eigen werken. Vers 6. Gij zult het zetten voor de voorhang, die voor de ark der getuigenis zijn zal, voor het verzoendeksel, Het welk zijn zal boven de getuigenis waarheen ik met u samenkomen zal. Nou, dat is wel een hele omslachtige manier om te zeggen waar het staat. Maar het is wel opvallend als je zo'n vers leest, dat er niet staat van nou, je zou een tafel van de toonbroden aan de noordzijde zetten en de kandelaar aan de zuidzijde. En dan aan de westkant zet je het reukofferaltaar. Zo staat het er niet. En dat zou ons op moeten vallen, want we hebben vorige keer gezien dat de tafel en de toonbroden, dat er wel werd gezegd dat die aan de noordzijde zou komen te staan. En dat van de kandelaar werd gezegd dat die aan de zuidzijde zou komen te staan. Nou, hier wordt dus op een andere manier van zeggen, de plaats bepaald van dat reukofferaltaar. Namelijk, het wordt in verband gebracht juist met die ark. Die ark van het verbond. En ik heb vorige keer ook al aangegeven, dat herhaal ik dan nu, dat al die attributen met elkaar in verband worden gebracht. Nou, we zien elke keer dingen terugkeren. Hè? Hout overtrokken met goud. Dat zit in hout zien we telkens terugkeren. Dat het overtrokken wordt met goud zien we telkens terugkeren. Dat het vier hoornen heeft, een kroon heeft, vier ringen, draagbomen enzovoorts. Maar ook in de manier van spreken, van de manier van beschrijven, worden attributen met elkaar verbonden. En in dit geval wordt dit reukofferaltaar niet eens zozeer verbonden met die twee andere attributen in het heilige. Met die tafel en met die kandelaar. Maar veel meer met die ark van het verbond. Nou, de ark van het verbond, het is wat lastig, want die hebben we nog niet besproken. Dat gaan we de volgende keer doen. Maar heel kort gezegd is dat een beeld van Christus. Als je dat zegt, zit je altijd goed. Maar het is een beeld van de verhoogde Christus aan Gods rechterhand. Ik aarzel een beetje, maar nou ja, dat verzoendeksel zat er natuurlijk op. Hè? Dat gouden deksel, die gouden plaat op de ark van het verbond. En dat is in de Hebreeënbrief een uitbeelding van de troon van de genade. Hè, dus, en daar is Christus gezeten. Dus die ark van het verbond, de ark van de getuigenis, of hoe je die ook wil noemen. Hè, er worden diverse aanduidingen voor gegeven in de schrift. Die is een uitbeelding van de verhoogde Christus aan Gods rechterhand. Daarin was ook het getuigenis, het heet ook de ark de getuigenis, het woord van God. De twee stenen tafel lagen in die ark. Het is een uitbeelding van het geloof van Christus. Hij bewaarde dat woord, hij vervulde de wet. En dat woord heeft God in hem geplaatst. En zo is dat een uitbeelding van het geloof van Christus. Dat verzoendeksel een uitbeelding van de troon der genade. Maar God zegt van ja, daar woon ik. Daar komen we dan de volgende keren nog wel op. Hier zie je die Shechina, de heerlijkheid van op het plaatje zo voorgesteld in die wolk. Maar God zegt, ik woon daartussen die cherubs. Die zaten er ook nog op, die geestelijke wezens. Dat is eigenlijk ook de plaats van samenkomst. Hè. Wij zouden naderen tot de troon van de genade. En dat is dan ook een uitbeelding van de gemeenschap die wij in Christus, in de verhoogde Christus hebben met God. Nou, dat moet ik dan even zeggen over die ark. Daarover de volgende keer en ik denk de volgende keren meer. Maar het reukofferaltaar wordt in verband gebracht met die ark. Nou, dat zien we ook in het volgende vers. Vers 7, daar staat, en Aaron zal daarop, op dat reukofferaltaar dus, aansteken wel riekende specerijen. Ja, Aaron zou daarop roken, wierook van specerijen. En dat zou hij doen in de ochtend, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelfde aansteken. Ja, dus hier wordt dat dan toch ook weer in verband gebracht met die kandelaar. Omdat het in één adem genoemd wordt met het aansteken van de lampen. Maar het reukwerk dat op dat reukofferaltaar gebracht werd. Dit plaatje dus. Dat werd overigens gebrand. Ja, ik ga dat allemaal niet opzoeken, want dan, dan hebben we aan deze ochtend niet genoeg. Maar dat werd gebrand met kolen van het brandofferaltaar. En want God heeft ooit eens dat vuur op het brandofferaltaar aangestoken. En dat moest brandende gehouden worden. En daar zou geen, hè, dat wordt ook gezegd in de schrift, er zou geen vreemd vuur op dat altaar gebracht worden. Nee, dat is vuur wat God zelf aangestoken heeft. En ook werden dan ook kolen van het brandofferaltaar werden er gebracht op het reukofferaltaar. En daarmee werd het reukwerk gebrand of geofferd. En we lezen dan ook, daar ga ik wel even naartoe, in Leviticus 16... In Leviticus 16, daar wordt gesproken over de grote verzoendag. En de rituelen die daar uitgevoerd werden met betrekking tot, tot grote verzoendag. Daar wordt in vers 12 gezegd van Leviticus 16. Over Aaron als hogepriester. Hij... Dat is Aaron dus. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar. Van voor het aangezicht des Heren. En zijn handen vol reukwerk en van welriekende specerijen. Klein gestoten. En hij zal het binnen de voorhang dragen. Hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heren. Opdat de wolk of de nevel van het reukwerk het verzoendeksel. Het welk is op de getuigenis bedekken. En dat hij niet sterven. Wat je dus ziet is dat op grote verzoendag, maar dat was maar eens per jaar, dus dat werd er reukwerk vanaf dat reukofferaltaar tot voor de ark van het verbond gezet. En opdat daar een wolk zou ontstaan van die wierook. En dat zou dan het verzoendeksel bedekken. He, dus die twee worden ook weer met elkaar in verband gebracht. En het reukofferaltaar op zich deed geen dienst in het heilige der heiligen. Maar dit, dat vat, zoals we dat beschreven vinden in Leviticus 16, dat werd dus wel hier binnen gebracht. En op de grote verzoendag dus in het heilige der heiligen. Nou, zo zie je maar dat al die dingen toch verband hebben en verband houden met elkaar. Ja, en ik zou in Leviticus 16, want daar zit ik nu toch, daar zou ik ook nog vers 18 kunnen lezen. Daar wordt gesproken ook weer van het altaar. Hier gaat het ook over het reukofferaltaar. Daarna zal hij tot het altaar dat voor het aangezicht des Heren is uitkomen en verzoening voor hetzelfde doen. Hij zal van het bloed van de var, van de stier, en van het bloed van de bok nemen en dat doen op de hoornen van het altaar. Ja, wordt zevenmaal gesprengd, staat er dan nog. Maar ook hier lees je dat het op grote verzoendag werden die hoornen van dat reukofferaltaar werden besprenkeld met het bloed van het offer dat gebracht werd op het brandofferaltaar, van het dier dat geslacht werd en geofferd op het brandofferaltaar. En datzelfde bloed werd op de hoornen van het reukofferaltaar gesprengd. En dat kwam ook weer op het verzoendeksel terecht en voor de ark van het verbond. Verbinding dus weer tussen het brandofferaltaar, het reukofferaltaar en de ark van het verbond. Omdat het in de basis natuurlijk allemaal spreekt van hetzelfde. Het spreekt allemaal van Christus. Alleen van andere aspecten van hem en zijn werk. Ja, dat is nog wel wat uitgebreid en moest even. Als je het nou niet helemaal hebt kunnen volgen, dan zou ik zeggen, lees het allemaal thuis nog eens een keer rustig door. Laat ik de volgende versen gewoon even doornemen in Exodus 30 voordat we gaan pauzeren. Als Aaron de lampen aansteken zal, vers 8... Als Aaron de lampen aansteken zal tussen de twee avonden, zal hij dat aansteken. Het zal een gedurig reukwerk zijn voor het aangezicht des Heren bij uw geslachten. De hoge priester doet die wierook roken. En het is een gedurig, een voortdurend reukwerk. Het werd dus in de ochtend en in de avond werd het aangestoken, omdat het blijkbaar continu zou reuken of roken. maar ik haalde die schriftplaats net al even uit het hoofd aan in Hebreeën 7 vers 25. Laat ik dat dan even opzoeken, want daar gaat het echt over Christus als hoge priester en over zijn werk. En dat is een perfecte beschrijving van wat we in dat reukofferaltaar uitgebeeld vinden. Hebreeën 7. Ik haak even aan in vers 23. In Genen staat de vertaling. Genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. He, zo, dat zei ik net ook al. Onder het oude verbond waren vele priesters. He, er zijn meerdere priesters geweest, staat hier. Velen. Ja, dat moest nu eenmaal, omdat de een ging dood en de andere moesten toch priesters en hoge priesters blijven. Dus dat zorgde ervoor dat omdat ze dood gingen, dat ze opgevolgd moesten worden door nieuwe. Zo simpel is het. En dat schoot dus niet echt op. Maar deze, en daar gaat het over Christus, die hoge priester is, naar de rangorde van Melchizedek. Want daar gaat dit hoofdstuk met name over. Christus, deze, ja, omdat hij in der eeuwigheid blijft. Nou, omdat hij blijft tot in de eeuw, de aion. Welke dan ook. Hij blijft tot in de aionen. Maar deze, omdat hij tot in de aion blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Hij heeft een onvergankelijk priesterschap, want in vers 16 stond dat al. Hij is dit niet naar de wet van vleeselijk gebod geworden, maar naar de kracht van onvergankelijk leven. Christus is dus naar de kracht van onvergankelijk leven hoge priester geworden. Waarmee dus ook alweer gezegd is dat hij hier op aarde, maar dat zeiden we net ook al, geen hoge priester was en zelfs niet kon zijn. Want onder de wet waren de hoge priesters uit Juda, uit Levi en de Heer zelf is uit Juda. Maar hij is het geworden, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, zoals het hoofdstuk zegt, namelijk naar de kracht van onvergankelijk leven. En onvergankelijk leven, dat ontving hij natuurlijk pas in of na zijn opstanding. En dat staat dan ook in vers 24. Deze heeft een onvergankelijk priesterschap. Ja, in de interlineair zie je zoiets als ongeschonden. Het kan in ieder geval niet meer weggenomen worden. Daar gaat het over. Vers 25. Waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Nou, even heel snel, wat leer je uit zo'n vers? Dat redding dus niet alleen maar is gered zijn, hè, behouden is, maar ook blijkbaar, hij kan dus blijkbaar je volkomen redden. Hè, volkomen zalig maken, want dat staat hier in 7 vers 25. Kijk, je kan dus... Wat hier eigenlijk staat is dat je ook een... Dat je kunt gered zijn. Maar je kunt ook als een geredde, moet zo even te zeggen, leven. He, een behouden leven leiden. En blijkbaar kun je dus ook een verloren leven leiden. Als gelovige. Dat vinden we dus ook in... bijvoorbeeld Paulus zegt dat in Korinthe. Maar hij kan ons dus volkomen redden. Het gaat mij om het tweede gedeelte van het vers. Degene die door hem tot God gaan. He, wij gaan door hem tot God. Namelijk door die hoge priester. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Hij heeft onvergankelijk leven. Hij zit aan Gods rechterhand. En hij is niet zoals de hoge priesters onder het oude verbond, die door de dood verhinderd werden te blijven. Nee, hij leeft altijd voor ons om voor ons te bidden, te pleiten. Nou, dat is dus een schitterende uitbeelding van wat het reukofferaltaar inhoudt. En zoals we dat dan beschreven vinden in Exodus 30, waar ik dan nog één of twee versen door moet nemen voor de pauze. Dus de hoogste tijd. Yes. Hoor ik? Dat is de moderne versie van Amen. Yes. In vers 9 nog even. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelfde aansteken, nog brandoffer, nog spijsoffer. Gij zult ook geen drankoffer daarop gieten. Er mocht geen vreemd reukwerk op dat reukofferaltaar komen. Er mocht ook geen vreemd vuur komen op het altaar. Ook daar lezen we van. Voor degenen die dat eens na willen zoeken, lees je een geschiedenis in Leviticus 10 van Nadab en Abihu. Dat waren zonen van Aaron. Die brachten vreemd reukwerk voor het aangezicht des Heren, staat daar. Nou, die werden gedood. Koning Uzzia, 2 Kronieken 26, die was koning, maar die ging zich opeens als priester gedragen. Die ging reukoffer brengen in de tabernakel. Ook hij werd gestraft, daar werd mee laatst. Dus dat was dan ook ten strengste verboden. En het brengen van vreemd reukwerk, van vreemd vuur. Ja, dat is, als je weet dat het brengen van reukwerk door de hoge priester een uitbeelding is van zijn dienst en zijn dienst voor God en voor het aangezicht van God voor ons. Nou, dan is het niet moeilijk om te concluderen dat er vreemd reukwerk en vreemd vuur brengen voor het aangezicht des Heren een uitbeelding is van, van zoals de Colossenzen 2 dat zeggen, een eigenwillige godsdienst. He, een godsdienst naar eigen wil. Zelf wil bepalen hoe wij God dienen. Of een eigenzinnige godsdienst. He, wij God dienen naar je eigen zin. Zo wordt dat bijvoorbeeld beschreven in Colossenzen 2 vers 23. Nou, Aaron zal eens in het jaar vers 10 over de zelfshoornen verzoening doen. Dat heb ik net gelezen in Leviticus 16. En hij doet dat met het bloed van het zondoffer van de verzoeningen. Eens in het jaar, namelijk op grote verzoendag, zal hij verzoening daarop doen bij uw geslachten. Het is heiligheid der heiligheden den Heren. Nou, daar laat het nu maar even bij voor de pauze, want het is hoog tijd voor koffie.